Broeders en zusters, wij gaan vanavond naar Genesis 29. En komen terecht bij de ontmoeting tussen Laban en Jacob. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de droom die Jacob had bij Bethel. En daarin hebben we gezien dat die steen die hij oprichtte en zalfde, dat het een beeld is van de opgestane Heer, die de gezalfde is, gezalfd tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En hij had gezien dat deze plaats een huis Gods was, een poort des hemels. Toen stond aan het eind dat die steen die hij opgericht had tot een opgericht teken, dat die zou worden tot een huis Gods, een Bethel, of eigenlijk Bet Elohim. Dat is precies ook wat de Heer Jezus later tegen Petrus zeide. Gij zijt Petrus, Petros, en op deze Petra, dat is het Griekse woord voor steenrots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dat kan ook niet, want hier was de poort van de hemel open. En op die ladder die hij toen zag, gingen de engelen op en neder als beeld van de gemeente die ten hemel opvaart straks en ook weer met de Heer zal wederkeren. Maar het begint met een opgerichte steen en uit die opgerichte steen komt een huis Gods voort. En dat is in deze bedeling de genade Gods, de gemeente, zoals we gezien hebben. Dus we zijn nu in hoofdstuk 29 terechtgekomen. En daar staat dan, toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen of zonen van het oosten. Hij zou naar Paddan Aram toe gaan, had zijn vader tegen hem gezegd in hoofdstuk 28 vers 2. En de knecht die van Abraham destijds de bruid, de vrouw voor Isaac heeft opgehaald, die was naar Mesopotamië gegaan. Zo heet dat gebied. Het gebied betekent dus tussen de twee rivieren, Mesopotamië. Het Grieks woord potamos is rivier. En dat is waar hij nu naar onderweg is. En hij komt daar dan nu aan in het land van de kinderen van het oosten. Het is eigenlijk die oostelijk liggen van het beloofde land. Of noordoostelijk kan het ook zijn. En daar woont dus die familie waar zijn moeder ook vandaan komt. Rebecca, familie van Abraham. En dan ziet hij volgens vers 2. Hij zag toe en zie, er was een put in het veld. En zie, er waren drie kudden schapen nevens die nederliggende. Want uit diezelfde put drenkten zij de kudden. En er was een grote steen op de mond van die put. Letterlijk staat er aan het eind. En de steen was groot op de mond van de put. Niet een steen, maar de steen. Bepalend lidwoord, mede ook natuurlijk bepalend voor degene wie de steen voorstelt. Alleen hier ligt de steen op de put waarin het water zit, wat de kudden zal drenken. En er liggen maar liefst drie kudden gereed om van dat water dan te drinken. De reden dat ze daar zijn heeft te maken met het feit dat die steen groot is en dat ze daar gezamenlijk dus de inspanning voor moeten doen om die steen van de put af te krijgen om bij het water te kunnen komen. Een put. Wat is een put? Dat is een diepte, een kuil natuurlijk. En wat zit er in? Water. Als we even kijken naar Genesis 26... daar komen we in de dagen van Isaac ook dit woord put tegen. In Genesis 26 vers 19. En daar staat dan dat de knechten van Isaac in het dal waren en dat ze daar een put vonden van levend water. Kijk, dat is al een hele mooie aanwijzing. Een levend water, dat is levend water in een beeld naar het Nieuwe Testament. Uiteraard komen we dan terecht bij de woorden van Johannes 4 vers 10, waar de Heer Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw en die vraagt hij om water. En dan spreekt hij tot haar, indien gij de gave Gods kendet. Nou, wie is ook alweer de gave Gods? Wie heeft God gegeven? Ja, zijn enige geboren zoon heeft hij gegeven. Opdat wie in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven zou hebben. Dus de gave Gods die stond daar bij die vrouw, de Heer Jezus, in levende lijven. En de gave Gods is later dan natuurlijk ook de Heilige Geest. De gave des Heiligen Geestes. Dan zegt hij dus, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En later verklaart de Heer dat dan, in het 11e vers staat dan, dat dat water, dat dat in hen wordt tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Dus levend water, wat in een put letterlijk zit, is beeld van eeuwig leven, volgens de Heer Jezus. En eeuwig leven is mogelijk geworden door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want de Bijbel zegt dat hij de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Door het evangelie staat erachter, dan wordt dat ons verkondigd. En dat is, spreekt dus van de dood en opstanding van onze Heer en levend water wat in de put zit, waar nu nog die steen op ligt die er eerst af moet, voordat het beschikbaar komt. Is dus een beeld van het leven wat de Heer beschikbaar stelde sinds zijn opstanding. Eeuwig leven. En daarom zegt de Heer later ook, wie in mij gelooft, wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En deze put beeldt dat dus ook uit. Hè? We waren in de vorige geschiedenis eigenlijk al aangekomen bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Want die steen die opgericht is, is de opgestane Heer. Hij is gezalfd, de gezalfde. En uit hem komt een huis Gods voort. In onze dagen waarin wij leven, de bediening der genade Gods, bouwt de Heer nog steeds zijn huis, de gemeente. Hij is de bouwmeester daarvan. Deze geschiedenis is in zekere zin een herhaling van bepaalde principes, maar ook weer een vervolg erop. En als je dan later nou in Genesis 26 nog een keer een herhaling vindt, dan zie je daar staan in Genesis 26 in vers 32. Dan zeggen ze dat tegen Isaac en het geschiedde tenzelfde dagen dat Isaaks knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak des puts die zij gegraven hadden. En ze zeiden, wij hebben water gevonden. Ja, levend water dus. En hij noemde dezelfde Seba. En daarom is de naam van die stad Beersheba tot op dezelfde dag. En Beersheba hebben we in een eerdere geschiedenis ook gezien. Beersheba betekent put van de eedzwering. En bepaalt ons dus bij het begin van het nieuwe verbond. Levend water, eeuwig leven door de opstanding. En de eedzwering doet ons denken aan de woorden uit Hebreeën 7. Dat vele priesters onder het oude verbond zonder eedzwering in die bediening gezet werden. Maar deze, die na de wet gesteld werd, op grond van Gods eedzwering tot zoon en tot priester, naar de ordening van Melchizedek. En dat is sinds de opstanding van Christus mogelijk geworden. Want hij is dat geworden wegens de kracht van het onvergankelijke leven, zegt Hebreeën 7. Dus Beersheba beeldt dus ook eigenlijk uit de aanvang van het nieuwe verbond. En dan staat hier, wij hebben gevonden water. Ik denk aan de woorden uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie van Johannes, waar dan tegen de discipelen gezegd wordt door een van de mannen, wij hebben gevonden de Messias, waarvan getuigd is in het Oude Testament, namelijk Jezus van Nazareth. En iets verderop is het ten opzichte van Filippus die dat dan zegt tegen Bartolomeus. Hij heet daar dan nog onder die andere naam. Nathanael was het, die heet ook Bartolomeus. In Johannes 1 vind je die woorden terug. Johannes 1 vers 42 en 46 om precies te zijn. Wij hebben gevonden de profeet waarvan Mozes heeft gesproken. Dat blijkt dan Jezus van Nazareth te zijn. We hebben water gevonden. Beeld uit. We hebben gevonden degene die het eeuwige leven zal tot stand brengen. Dat is Jezus, de beloofde Messias. Dat is de profeet waarvan Mozes al gesproken had. Die als Mozes zou zijn. Deuteronomium 18. Die relatie is heel simpel te vinden. We hebben gevonden levend water, we hebben gevonden water in het Nieuwe Testament. We hebben de Messias gevonden in wie het levende water is en wie het zou voortbrengen. En daar hebben we dus de lijn naar de Heer Jezus Christus. En nu is het een put waarin dan water zit. En die put is nog bedekt met een steen. En Genesis vermeldt dan dat daarbij drie kudden waren gelegerd. Het heet een grote steen die erop was op de opening, de mond van de put. De grote steen, die kennen we ook uit het Nieuwe Testament. Voordat het eeuwige leven door de opstanding van Christus tot stand zou kunnen komen, moest eerst die grote steen weggewenteld worden. En dat wat in het Nieuwe Testament ook gezegd wordt, dat voor het graf van de Heer Jezus, waarin hij tot op de derde dag was gelegen, was er een grote steen gewenteld. Markus 16 zegt dat heel bijzonder in vers 4. Laten we dat maar even lezen. De steen was zeer groot. Markus 16. Het was de Sabbat geweest en nu was de eerste dag der week aangebroken volgens vers 2. En dan staat er: zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen de vrouwen bij het graf als de zon opging. Ook alweer zo'n mooi detail. Het licht gaat op, de dag begint. En dat is ook een beeld van de opstanding natuurlijk, hè? De duisternis is voorbij, het wordt licht. En denk dan ook aan de woorden uit Jesaja 60. Zie, uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren zal over u opgaan. Daar gezegd ten opzichte van Israël, maar wordt ook toegepast op de gemeente in de Efezebrief. En dan staat er: en zij opziende zagen dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Daar was die grote steen die op de mond van de put lag. En deze grote steen lag voor het graf waarin de Heer Jezus was gelegd. En hij bleek daar niet meer te zijn. Want ze zagen daar een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Ja, gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. De steen is weggerold. De Heer is opgestaan. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Eeuwig leven is tot stand gekomen in de opgestane Heer. Maar die steen ligt er nu nog op. En het levende water zit eronder. Het is wel beschikbaar, maar het is nog niet voor iedereen toegankelijk. De Heer heeft beloofd dat eenmaal eeuwig leven zou komen. Door de persoon van de Heer Jezus zou dat tot stand gebracht worden. Maar er moest eerst de dood en opstanding van de Heer plaatsvinden voordat het ook daadwerkelijk zou kunnen komen. En als we daarnaast leggen een ander gedeelte uit Matteüs 28. Matteüs 28. Dan staat in het tweede vers. Vers 1 zegt al: laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Wie heeft de steen afgewenteld van het graf? Hier staat: een engel des Heren. Wie opende de steen? De mond waar die steen op lag van de put. Nou, in de geschiedenis verderop blijkt dat dat Jacob alleen doet. Dus Jacob is in die geschiedenis ook een beeld van de engel des Heren. Wat ook betekent de engel, namelijk de Heren. Dat wordt ook nog bevestigd dadelijk. Want waar men anders op elkaar moet wachten om gezamenlijke inspanning bijeen te brengen om die steen die zo groot was van de put eraf te leggen, zodat de kudden kunnen drinken, moesten de drie kuddes voltallig zijn. Zo is het dan Jacob die dat in deze geschiedenis alleen doet. Daar kom ik zo nog op terug. Hou dit even vast. Deze steen was groot die op de mond van de put lag. En die drie kudden die daarbij liggen, die dus eigenlijk graag van het levende water willen drinken. Het zijn kudden, en kudden zijn gewoon schapen en geiten. En de kleinvee dus. En ja, in de Bijbel heeft dat een drietal toepassingen. De eerste toepassing die is die sinds de opstanding van Christus. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus. En daarna krijgen we een andere kudde, namelijk Israël. En ten laatste krijg je de kudde die daarna eigenlijk ook deel krijgt aan het eeuwige leven. En dat is het gelovig overblijfsel uit de volkerenwereld. Het is beschikbaar. Maar die steen moet er eerst af. En dan blijkt ook nog, als Rachel komt, dat zij de eerste is die ervan drinkt en behoort tot die eerste groep. Maar zij is daar de eersteling nog van. Heel bijzonder dus. Ik neem aan dat je de geschiedenis wel kent een beetje, anders moet ik hem eerst nog eens geheel lezen. Maar de prachtige illustratie die hier nu gegeven wordt, is dat wat bijvoorbeeld in Handelingen 15 genoemd wordt. Laten we maar even lezen in Handelingen 15. Vanaf vers 14, daar vind je de volgorde eigenlijk aangegeven. Want hoewel het zo dat was dat in de dagen van Handelingen, na de opstanding van Christus, het evangelie en de zaligheid en daarmee het eeuwige leven eerst aangeboden werd aan de Joden. Dat werd ook in het begin van Handelingen verkondigd. Het wordt eerst aan u verkondigd en opdat gij als eerstelingen daar deel aan zou hebben. Maar we weten ook dat het Joodse volk de genade van God en het eeuwige leven heeft afgewezen. En daardoor is de zaligheid naar de heidenen gegaan. En die volgorde vinden we hier in Handelingen 15 benoemd. Er staat in Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk wordt later ook in de brieven genoemd. En dat de Heer zich in volgens Titus 2 vers 14 zich een eigen volk reinigt. Opdat ze ijverig zouden zijn in goede werken. En dat volk bestaat uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Die samen in één lichaam verzoend geworden zijn volgens Efeze 2. En dat is het lichaam van Christus, dat is de gemeente. En dat komt voort uit alle heidenen waar ook de Joden destijds onder verstrooid geraakt zijn. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze, dus na dat verzamelen van dat volk uit de heidenen, zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Ik zal dezelfde wederoprichten. Dat is het herstel van een gelovig overblijfsel van Israël onder leiding van hun koning. Huis van David, dat is het koninklijke huis in Israël. Daar zal de Heer Jezus uiteindelijk de erfgenaam van zijn, als de zoon van David, voortkomend uit het zaad van David. Dus de eerste groep is dat volk uit de heidenen, blijkt de gemeente te zijn als je de rest van de Bijbel erop nazoekt. En daarna komt het herstel van Israël, dat is de tweede kudde dus. En de derde, dat is opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen, namelijk al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere. En dat zijn dan de heidenen in de toekomst, nadat Israël tot bekering gekomen is en terugverzameld is. En daaruit komt voort een groep van gelovigen die in Openbaring hoofdstuk 7 genoemd wordt, een grote schade die niemand tellen kan. En hier vind je dus eigenlijk de drie kudden die bijeen verzameld liggen nu rondom die put met dat water. De steen ligt er nog op, die moet er eerst af, zodat ook men kan drinken in de volgorde, zoals de Bijbel die hier in Handelingen aangeeft. En Handelingen is het vervolg op datgene wat na de opstanding van Christus plaatsvindt. Daar is logisch dat je die drie kudden hier alvast benoemd vindt. En ook in de volgorde waarin ze in de Bijbel ook beschreven worden. Eerst de gemeente, daarna Israël en daarna de andere volkeren die ook als een kudde beschouwd worden. Omdat ze allemaal horen bij de ene herder, de goede herder, de herder en opziener onze zielen. Oftewel de herder Israëls, Psalm 80. Maar hij zal ook blijken te zijn de herder van de gelovigen uit de volkeren. Daar heb je dus drie kudden liggen die wachten op het drinken van het water wat in die put zit. Maar het is nog niet mogelijk omdat die steen er nog op ligt. Die steen moet eerst weggewenteld worden. Door de opstanding van Christus komt levend water, eeuwig leven, tot stand. En dan kan men gaan drinken. Dat was het tweede vers. Dan gaan we naar Genesis 29 vers 3. En derwaarts werden al de kudden verzameld en zij wentelden, zij meervoud, wentelden de steen van de mond des puts en drenkten de schapen en legden de steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Dat moest dus met gezamenlijke inspanning in die geschiedenis plaatsvinden. Toen zei Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En ik ben een Haran, eigenlijk Garan, maar Haran is dan ook die plaats waar destijds de familie van Abraham uit wegtrok. Eerst vanuit Ur der Galdeën, Dat was nog met de vader van Abraham erbij. En toen was het een tussenstop in Haran. En toen riep de Heer: Abraham, ga daar vandaan naar het land wat ik je zal wijzen. Dus er bleef een deel van de familie achter, een broer van Abraham. De oudste was gestorven en daar was deze naam ook naar genoemd. En toen bleef nog over Nahor, zoals vers 5 zegt, en Abraham trok door naar het beloofde land. Dus er bleef een deel van de familie achter in dat gebied en Abraham met Lot, die ook doortrok naar het beloofde land. We zijn nu inmiddels al een tijdje verder, dat hebben we al gezien. Rebecca komt ook daar vandaan, als de vrouw van Isaac. En nu gaat Jacob daar naartoe, eigenlijk om daar een vrouw te vinden. En dit is een begin van een periode van maar liefst 20 jaar. Een onderbreking in het plan wat feitelijk hier bedoeld is. Jacob ging heen om daar een vrouw te halen, maar die ging niet direct terug. Hij kwam pas na 20 jaar weer terug in het beloofde land. Mooi om vast te houden, want dat is natuurlijk ook iets wat met de onderbreking het heilsplan van God te maken heeft. Dus wij lezen hier dat zij komen van Haran. Haran heeft ook als betekenis hun witheid onder andere. Het kan ook wel anders vertaald worden, maar hun witheid. En dat sluit dan ook mooi aan bij de naam Laban, want dat betekent eigenlijk ook wit zijn. En dan staat er: wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen: kent gij Laban, de zoon van Nahor? Eigenlijk is het Nagor. En ze zeiden: wij kennen hem. Nou is Laban wel een zoon van Nahor, maar dan in de zin van erfgenaam. Hij was niet de biologische zoon, het was een kleinzoon. Laban heeft als vader Betuel. Laten we maar even naar Genesis 22 toe gaan. Daar zien we dat beschreven. Genesis 22. En daar staat dan in vers 20: en het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende: zie, Milka, die heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Uts, zijn eerstgeborene, en Boets, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Aram. En Geset, en Hazo, en Pildas, en Jitlaf, en Betuel. En Betuel gewon Rebecca. Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En als je dan weet dat Rebecca de zuster is van Laban, zoals de schrift, dat staat in Genesis 24. We hebben hier te maken met Laban, dat is de broer van Jacobs moeder. Het is dus eigenlijk zijn oom. En Laban zelf is dus een kleinzoon van Nahor, want zijn vader is Betuel en Betuel was weer de zoon van Nahor. En hij zeide: kent gij Laban, de zoon van Nagor? En ze zeiden: wij kennen hem. Voort zeide hij tot hen: is het wel met hem? In het Hebreeuws staat er dan shalom lo. En shalom is vrede. En dat kan ook met welvaren, welstand zijn vertaald. Is het wel met hem? En ze zeiden: het is wel, shalom. Het is wel. En zie, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. Die verwachten ze dus ook nog. De bedoeling is dus dat ze op de kudde verzameld wachten om de steen te kunnen oplichten en het water aan de kudde te geven. Dat is de bedoeling hiervan. Dan komen we terecht in vers 7. Rachel betekent trouwens ooi, ooilam, dat is een vrouwelijk schaap. En hij zeide: zie, het is nog hoog dag en het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Drengt de schapen en gaat heen en weidt ze. Het is nog hoog dag. Zo is het vertaald. Letterlijk staat er: de dag is groot. Inderdaad betekent dat dan ook dat het nog volop dag is. Dat er nog volop licht is. Als de dag is, dan is het volop licht. En men drengt de schapen ook als ze naar de schaapsgooi moeten of als ze ergens moeten legeren voor de nacht. En zover was het eigenlijk qua tijd nog niet. De reden waarom ze dat toch doen staat hierna. Toen zeiden zij: wij kunnen niet, dat drinken van de schapen, wij kunnen niet, totdat al de kudden tezamen zullen verzameld zijn En dat men de steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drinken. Dus dat kan alleen door gezamenlijke inspanning plaatsvinden. En het is nog hoogdag. Met andere woorden, er is nog licht. De dag kan nog lang duren. Waarom ga je met de schapen niet nog de grazige weiden op, voordat je ze laat legeren en drenkt? En dat is ook op zich wel een goede aanduiding voor het feit dat als het nieuwe verbond aangebroken is, dat dan daarna ook het waarachtige licht schijnt, zoals de Heer Jezus zegt. Het was nog volop licht voordat de dag zou kunnen aanbreken, dat ook het waarachtige licht zou kunnen schijnen. En dat is het woord Gods. Vervolgens lezen we dan: het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Drenkt de schapen, gaat heen en weidt ze. Denk aan de woorden uit Psalm 23, waar de schapen door de goede herder gebracht worden naar de grazige weiden en de stille wateren. Nou, doe dat met de kudde, zolang het nog niet mogelijk is om het water te geven, want de dag is nog niet om. Nou, zij kunnen dat niet, dan staat in vers 9, als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen, met de kudde, die haar vader toebehoorden, want zij was herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moedersbroeder, en de schapen van Laban, zijn moedersbroeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeder. En daarna gaat het natuurlijk ook bij die andere kudden verder, maar dat is nu niet meer vermeld. Bijzonder. Jacob kan dat zomaar alleen, in eigen kracht lijkt het wel. Maar als je weet dat er een beeld is van de Heer Jezus, die door de opstanding het eeuwige leven beschikbaar heeft gesteld, dan kom je bij uitspraken terecht die wij bijvoorbeeld in Johannes 10 lezen. Lees maar mee. En daar spreekt de Heer als de goede herder en als de deur der schapen. In Johannes 10, vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Dat zegt de Heer zelf. Dit woord afleggen is het woord titemi. Dat kan ook betekenen zetten of stellen, maar ook leggen of afleggen. En de vertalers hebben in dit vers gekozen voor afleggen, omdat erachter staat, opdat ik hetzelfde wederom neme. Eerst afleggen, daarna weer opnemen. En het wordt herhaald in vers 18. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. De Heer was immers gehoorzaam geweest tot aan de dood des kruises aan toe. Dat was zijn overgave om de wil van de Vader te volbrengen. En daarna staat er: en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En hoewel de meeste schriftplaatsen in het Nieuwe Testament getuigen dat God de Vader hem uit de doden heeft opgewekt, is het toch zo dat de Heer hier zegt dat hij die macht ook zelf heeft om dat te doen, van de Vader. En als Jacob dan de steen van de mond van de put optilt, zodat het water beschikbaar kan komen voor de kudden, is dat een uitbeelding van het feit dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden. We lazen zo net dat een engel des Heren kwam. Mag je ook lezen, de engel namelijk de Heren. En dat is het Oude Testament ook geregeld zo. Als we in Richteren lezen, Richteren 6, Richteren 13, in verband met de Gideon en met Simpsons ouders, dan verschijnt daar de engel des Heren, de engel Gods, en soms is het God en soms is het de Heren. Dus mag je ook lezen, de engel, namelijk de Heer. De Heer die als een boodschapper van Gods wegen gezonden werd, de blijde boodschapper uit Jesaja die God zou zenden, en die ook de Heren is. Hij is de Heere, volgens Handelingen 2, is Jezus gekruisigd en werd hij toen tot Heere en tot Christus gemaakt. Handelingen 2 vers 36 zegt dat. Dus het is daar ook de opgestane Heer. De engel, namelijk de Heer die de steen wegrolde, zodat de opstanding van Christus mogelijk was. Hier staat dat de Heer dat zelf kan doen. Daarnaast is het zo dat hij als de herder ook zijn leven stelt voor de schapen. Daar staat hetzelfde werkwoord titemi ook, dat staat hiervoor. In vers 11 bijvoorbeeld, daar staat: ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat houdt dus in dat hij volgens vers 15 doet: gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Het zijn twee dingen die over de herder gezegd worden en die ook in de schrift bevestigd worden. Het is een herder die weliswaar geslagen zou worden. Hij gaf zichzelf over aan het kruis tot in de dood. Hij werd ook opgewekt. Hier staat dat hij de macht heeft om dat zelf ook te doen. En het wordt ook nog bevestigd door Johannes 3, toen de Heer sprak over de tempel. Toen zei hij: nou, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En dan spotten de mensen: ja, er is 46 jaar gebouwd over deze tempel. Hoe zou jij die dan in 3 dagen kunnen oprichten? Maar de verklaring erachter staat: hij sprak van de tempel zijns lichaams. In 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Ook daar wordt dus bevestigd dat de Heer de macht had om uit de doden op te staan. Van Gods wegen had hij die macht gekregen. En dat is wat Jacob dus eigenlijk uitbeeldt als hij die steen van de mond van de put afrolt. En dat het feit, hè, want je zegt dan altijd: maar wat heeft de kudde nou aan een herder die dood is? Nou, niks, want de herder kan er niets meer voor hen doen. En toch is dat precies wat de schrift zegt. In Zacharia 13 lees je dat God zegt over de man die zijn metgezel is, die bij God hoort, dat is de Heer Jezus, zegt: sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden, maar toch zal ik naar de kleine omzien. Sla die herder. Betekent dat de Heer Jezus in overeenstemming met Gods wil geslagen werd. Wat ook in de psalmen een paar keer van de Heer Jezus gezegd wordt. In psalm 69. Dat God hem geslagen heeft. En dat was in overeenstemming met Gods plan. Want er moest iemand voor de hele mensheid de schuld op zich nemen. En daarom is hij in onze plaats gestorven aan het kruis. Die herder is geslagen. De Heer Jezus haalt dat later ook aan. Maar we moeten even doorlezen. Want dan zie je dat je daar ook meteen de levende herder weer genoemd vindt. Gaan we even lezen. Matteüs 26. En als de levende herder heeft hij zijn leven voor de schapen gesteld. En dat doet hij nu nog steeds. Je kunt ook zeggen dat hij als hoofd van de gemeente zich voor de gemeente heeft overgegeven. En haar heeft lief gehad, opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebben door het bad des waters, door het woord. In Matteüs 26, daar staat in vers 31... Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Er zal vast wel Zacharia 13 vers 7 bijstaan. Dat is het vers wat er aangehaald wordt. Dus de herder waar de Heer Jezus op zichzelf spreekt: jullie zullen aan mij geërgerd worden. Als ik gevangen genomen word, zullen jullie wegvluchten. En ze zouden de Heer verlaten. En vervolgens staat er: maar nadat ik zal opgestaan zijn, kijk, daar heb je de levende herder, zal ik u voorgaan. En dat is wat een herder doet, die gaat de kudde voor. Een voorganger is ook een herder, dan wel leraar. Naar Galilea. En daar werden dus ook de discipelen toe uitgenodigd, toen hij was opgestaan en aan Maria was dat meegedeeld. En dat zij dat moest zeggen, dat ze naar Galilea moesten gaan, want daar zou de Heer ook aan hen verschijnen. Dus je hebt hier de herder die geslagen wordt, die zijn leven aflegt voor de schapen, maar die het ook weer opneemt, dus opstaat uit de doden, en vervolgens zijn leven stelt voor de schapen als de levende herder en hen voorgaat. En dat is wat de eerste Johannesbrief ook zegt. Laten we dat ook maar even lezen. 1 Johannes hoofdstuk 3. Vers 16, daar staat: hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij, de Heer Jezus, Christus zijn leven voor ons gesteld heeft. Hier gaat het niet over de wereld, maar voor ons als gelovigen. En daarom, omdat hij dat voor ons heeft gedaan, ons voorbeeld daarin is, staat er achteraan. En wij zijn schuldig, wij behoren voor de broeders het leven te stellen. En dat houdt in wat erachter staat. Als voorbeeld, zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Die werkt dan in de praktijk niets uit. Die liefde Gods is er wel, want ja, wij hebben allemaal de liefde Gods in onze harten uitgestort gekregen door de Heilige Geest die ons is gegeven, zegt Romeinen 5. Maar de bedoeling is dat die liefde ook gaat werken als een vrucht. En dan drukt zich dat ook uit in relatie tot de medegelovigen. Wellicht die gebrek hebben en je kunt er wat aan doen. Dan zou je in die zin het leven voor de broeder stellen. Zoals de Heer dat nu voor heel de gemeente doet. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven, heeft ons lief gehad, opdat hij ons heiligen zou. Hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, zegt Titus 2. En zich een eigen volk zou reinigen, opdat het ijverig zou zijn in goede werken. En dat is wat de levende herder doet voor ons. En het centrale punt in deze geschiedenis is natuurlijk dat het levende water zit in die put. Het is nog niet toegankelijk voor iedereen, omdat die steen er eerst af moet. En dat moet men gezamenlijk doen. En Jacob doet het in zijn eentje. De kracht die hij krijgt, kracht toen hij Rachel zag. Het gaat erom dat hij die steen daarvan afwendt. Daardoor komt het levende water beschikbaar. Je zou het ook kunnen verbinden met Johannes hoofdstuk 7, waarbij de Heer op de laatste dag van het grote feest, dat is het Loofhuttenfeest, zegt, ik lees hem u even. Johannes hoofdstuk 7, vers 37, en dan zie je dat het levende water daar een uitbeelding is van de Heilige Geest. Er staat er op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, dat is dus de achtste dag, stond Jezus en riep, zo iemand dorst hebben, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft. Dus als je dorst hebt, dan word je geacht ook te geloven. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelk ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus de Heilige Geest is definitief ook beschikbaar gekomen door de verheerlijking van Jezus Christus. En dat is ook wat hij op de dag van de opstanding uitbeelde toen hij op zijn discipelen blies. En hij zei, ontvang de Heilige Geest. En 50 dagen later, op de Pinksterdag, werd dat dan ook op een bijzondere wijze nog gedemonstreerd door de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest was al beschikbaar door de opstanding van Christus. Levend water zit in die put. De steen moet er eerst af. Dan komt er dus beschikbaar eeuwig leven, Johannes 4. Dan komt er beschikbaar de Heilige Geest, wat in de praktijk feitelijk hetzelfde is. Want ontvang je de Heilige Geest, heb je daarmee ook eeuwig leven. Het is de Geest van Christus die in ons woning heeft gemaakt. God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten. En hij is degene die het eeuwige leven is en de waarachtige God, zegt in Johannes 5 vers 20. Dus die steen is nu afgewenteld. Het woord afwentelen, rollen, doet ons ook denken aan de steen die dus bij het graf was gelegd ervoor en die nu afgewenteld is. En dat is een beeld van de opstanding van Christus. En dan is daar levend water in de put. Dat wil zeggen dat het dwars door de dood heen uit de diepte omhoog gehaald wordt en beschikbaar komt voor degene die drinken, de schapen, de kudde. Primair de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. In die volgorde volgens Handelingen. En het is dus prachtig als je ziet dat Jacob dat zomaar kan doen als een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En Jacob heeft in zijn naam ook daar nog een heenwijzing naar. Want Jacob, die naam kreeg hij omdat hij de hiel, de verzenen van Esau vasthield toen ze geboren werden. En daarom noemde men hem Jaakov. En het woord voor verzen is Akeef. of akoof. En dat woord verzen of hiel heeft als werkwoord een negatieve klank. Dat betekent het bedriegen. Zodat Ezo hem ook bij gelegenheid een bedrieger noemde. En zekere zin ook terecht, want hij had natuurlijk ook die eerstgeboortezegen door bedrog verworven. Al moeten we erbij opmerken dat Isaac wel door het geloof gezegend heeft, staat erbij. Dus heeft het kennelijk toch wel in overeenstemming met Gods wil gedaan. Toch is het zo dat Jacob in zijn naam ook een heenwijzing is naar de eerste keer dat dat woord akeef voorkomt. En dat vinden we in de bekende moederbelofte in Genesis 3, vers 15. En nadat de vrouw had verleid was geworden, had gegeten van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en Adam had gezondigd, want hij at er ook van. En dan staat erbij dat de Heer de slang vervloekt. En dan zegt hij, ja, het zaad van de vrouw zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen, de hiel vermorzelen. En het is eigenlijk al een heenwijzing naar het feit dat door de tegenstand van Satan uiteindelijk ook de Heer Jezus Christus gekruisigd werd. Niettemin was dit een overeenstemming met Gods plan. Hè? Je kunt je altijd nog afvragen, wie heeft dat nou gedaan? Wie heeft het toe geleid? Nou, er waren meerdere partijen. Het was op hoogste niveau Gods wil dat het gebeurde. Want het moest, omdat één voor allen zou sterven. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Maar ja, de Satan speelde ook een rol. Hij voer bijvoorbeeld in Judas. En van begin af aan was de Satan ook degene die hem verzocht in de woestijn. En de kindermoord moeten we ook niet vergeten. Het werd altijd al geprobeerd om de beloofde Messias, om dat plan van God te dwarsbomen. Maar je kunt Gods plan niet dwarsbomen. Want God staat boven alles, hij is machtig en hij gebruikt ook in dat geval zelfs de tegenstander voor zijn plannen. En dat betekende dus dat de Heer Jezus zou sterven voor ons allen aan het kruis. Daarom zouden hem de verzenen vermorzeld worden. En de verzenen, dat is de hiel. En dat betekent als die doorgesneden wordt, dan kun je niet meer wandelen, kun je niet meer gaan. En dan wordt je levenswandel afgesneden. En dat leidt tot de dood, is de gedachtegang. En zo werd hij afgesneden uit het land der levenden. Maar hij werd opgewekt in derde dagen. En doordat hij is opgestaan, is dat water, dat levende water, dat eeuwige leven, de Heilige Geest, beschikbaar gekomen voor een ieder die gelooft. In Handelingen 5 staat dat God de Heilige Geest geeft aan een ieder die hem gehoorzaam is. En in Johannes 7 lazen we dat God die geest zal geven aan een ieder die in hem gelooft. Zodat wij ook weten dat we de Heilige Geest deelachtig zijn geworden. En dat we daardoor eeuwig leven hebben ontvangen. Maar de basis daarvoor is de dood en meer nog de opstanding van Christus. En die is nu in deze geschiedenis geïllustreerd in het feit dat Jacob die steen van de mond van de put heeft afgewenteld. Zodat daar het water ook toegankelijk werd. Het woord voor afwentelen is het bekende woord galal. Galal, waar ook Gilgal bij hoort. En dat is inderdaad dat wat wentelt. In Hebreeuwse letters zijn vaak ook cijfers. En dan zie je daar in dat woord ook de drie telkens terugkomen. Het is een gimel, lamet, lamet, galal. Dus de drie, de 30 en de 30. Het is de drie op verschillende niveaus. Maar je ziet het in het woord terugkomen. En dat is niet toevallig. Omdat het heen wijst naar de derde dag. De dag van de opstanding van Christus. Dus het centrale punt in heel de heilsgeschiedenis. De derde dag. Dus die geschiedenis even terugkerend naar Genesis 29. Dan is het dus Jacob die de steen van de mond van de put afwentelt. En hij drenkt dan de schapen van Laban, zijn moeders broeder. Zo kom ik daar nog wel even op terug. Maar het is dus nu beschikbaar. Het levende water, de Heilige Geest is beschikbaar. Door de opstanding van Christus is dat tot zijn recht gekomen. En er liggen drie kudden die daar nu van kunnen drinken. En daar gaan we eerst even over hebben. De eerste kudde, daar vinden we bijvoorbeeld beschreven in Handelingen 20. Handelingen 20, dat is een omschrijving van de gemeente, het lichaam van Christus. Hij is ook onze goede herder, oftewel de overste herder der schapen, zoals die genoemd wordt. Onze herder en opziener. De grote herder wordt hij ook bij gelegenheid genoemd. En in Handelingen hoofdstuk 20 spreekt de apostel Paulus tot de ouderlingen van de gemeente van Efeze, die hij uitgenodigd had in Milete. En dan waarschuwt hij die oudsten voor de gevaren die nog binnenkort zouden kunnen komen. En hij zegt dan in vers 27, want ik heb niet achtergehouden dat ik hem niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus Paulus heeft alles wat hij van God, van de Heer geopenbaard gekregen had, aan de ouderlingen meegedeeld. Dat houdt dus in ook de verborgenheden, hè? Je hoort vandaag de dag ook in christelijke kring nog wel eens dat Paulus daar pas veel later in zijn gevangenschaptijd over geweten heeft. Nou, hij zit hier nog niet in de gevangenis. Hij moet nog naar Jeruzalem. Daar wordt hij pas gevangen genomen. En hij zegt hier, ik heb jullie al die raad Gods al verkondigd. En dat vind je ook in de zogenoemde eerste brieven, de vroege brieven van de apostel Paulus, die hij schreef toen hij nog vrij rond kon gaan om het evangelie te verkondigen, vind je ook genoemd. Het is eigenlijk een misvatting. Hij heeft al de raad Gods verkondigd. En zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden. De hele kudde is de gemeente Gods, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En dan waarschuwt hij hen voor zware wolven. Dat zijn valse leraars, mensen die zelfs uit de gemeente voort kunnen komen. Die proberen om hun eigen voordeel te zoeken en mensen uit de gemeente achter zich aan te trekken. Hij waarschuwt hen daarvoor. Maar hij zegt, dit is de hele kudde waar jullie verantwoordelijk over zijn als oudsten. En zorg daar goed voor, want het is de gemeente van God die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En zo zijn wij gekocht met het dierbaar bloed van onze Heer en Heiland. De Bijbel zegt, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God met uw lichaam. En ook die koningen en priesters die in Openbaringen genoemd worden. God heeft ons gemaakt door zijn Zoon Jezus Christus tot koningen en priesters en heeft ons gekocht uit alle talen, natie en volk. Daar komt de gemeente uit voort. Dus die kudde, de eerste kudde, waar ook in 1 Petrus nog over gesproken wordt. 1 Petrus 5. De gelovigen aan wie Petrus schrijft, benoemt hij in, ik citeer het maar even, hoofdstuk 2 vers 25, daar zegt hij, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En dat is de Heer Jezus Christus. En dan hoofdstuk 5 vers 1, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat is Petrus zekere overtuiging. Hij heeft nu al deel aan de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. We weten dat dat bij de rechterstoel van Christus is. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Dus een opziener is een herder. Het is dezelfde bediening, alleen verschillend woord ervoor. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Des Heeren staat erachter. Het is wel correct, al staat het er niet. Het woord erfdeel staat toch ook in Efeze 1, als een van de geestelijke zegeningen. Daar staat, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij zijn het persoonlijke eigen erfdeel van de Heer Jezus Christus. Wij zijn zijn loon. De gemeente is dat volk, die kudde, die het meest dicht bij de goede herder staat. En hier staat dan, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. We zouden de wil als voorgangers niet opleggen aan de gelovigen. En wij staan allen in de vrijheid. En we zouden alleen het goede woord Gods voorhouden. Maar ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen wandel. En als het fout gaat, kun je erop wijzen in alle liefde. Maar het gebeurt veel in gemeenten, heb ik wel gemerkt, christelijke gemeenten, dat voorgangers, oudsten, hun visie, hun wil proberen op te leggen aan de gemeenteleden. Men zou vrij moeten zijn. Het woord voorhouden, als men op recht en trouw is, zal dat ook de uitwerking hebben die de Heer graag wil. Dus daar is een waakzaamheid voor de ouderlingen. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Leg nooit de wil op aan een ander. Maar wees je bewust dat je het woord voorhoudt. Je bent een voorbeeld. En een goed voorbeeld doet goed navolgen. Slecht voorbeeld trouwens ook. En dat zou er dus niet zijn. Nou, deze kudde is duidelijk genoeg. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus. Dat is de eerste kudde. De tweede kudde is dan Israël. Want dat hadden we in Handelingen 15 gelezen. Daarvan lees ik u onder andere Micha 2. Oude Testament. Na Jona komt Micha. In hoofdstuk 2. Daar staat in vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden haar kooi zullen zij van mensen deunen, gonzen. Het geroezemoes van al die Israëlieten die daar in die schuilplaats. Hier heet hij Bosra, elders heet hij Edom, Sela, Paran, Teman. Azal wordt hij ook nog genoemd. Hè? Die schuilplaats in het tegenwoordige Jordanië is dat ook nog te bezoeken. En daar heb je dan de profetie voor de toekomst. En daar staat er, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. En ze zullen doorbreken en door de poort gaan. Dat is de bekende Sik, die daar die smalle toegangspoort. En door dezelfde uittrekken en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heer in hun spits. Die doorbreker, de Peres, is die koning, is de Heer. Hij is degene die zijn volk voorgaat en ook hen zal leiden naar het beloofde land via de koninklijke weg, leren we uit andere schriftplaatsen. Maar in Bosra worden ze allemaal verzameld. Daar worden ze geoordeeld. Uit alle stammen van Israël, uit de wereld, uit de vier winden, worden ze terugverzameld. En wie gelooft uit die stammen van Israël zal samen met de Heer terugkeren naar het beloofde land. In Ezechiël 20 leren we dat degenen die opstandig zijn, dus niet geloven, daar niet zullen komen. En degenen die rebel zijn, die zijn net zoals Nimrod, want dat betekent ook rebelleren. Die zijn opstandig, goddeloos. Uit het volk zullen niet in het beloofde land terechtkomen. Want de zegeningen die God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd ten aanzien van het land, de bekende landbelofte, die wordt alleen geërfd als men gelooft in het ware zaad van Abraham en dat is Christus. Als je dus afvraagt wie is de eigenaar van dat land, dan zijn het niet de Joden, zijn het niet de Palestijnen, ook niet de christenen. Er is maar één die er echt recht op heeft en dat is God zelf die zegt het is mijn land. En hij heeft die erfgerechten via Abraham gegeven aan het zaad van Abraham. En dat is Christus, gelaten die vers 16. En Christus zegt ook wie in dat land toegang krijgt. En degenen die er vandaag de dag nog zijn, ook al strijden ze om het behoud van hun land, ze zullen er straks allemaal weer uitgaan of omkomen. Alleen een gelovige overblijfsel zal terugkeren naar het land. Maar dat gaat eerst via Bosra. Dat is waar de Heer hen samen verzamelt. Om daarna als de herder hen voor te gaan naar het beloofde land. Dat is de tweede kudde. En daar vind je in de profetie een veel voorbeelden van. In Ezechiël 34 is het de Heer die beschrijft hoe de, in de oud-testamentische tijd de herders het volk de kudde hebben verkwanseld. En alleen maar voor zijn eigen hachje hebben gezorgd. Dus ze leven ten koste van de kudde. Maar de Heer zegt, ik zal in de toekomst mijn schapen verzamelen uit alle volkeren waarheen zij verstrooid zijn geworden. En ik zal ze brengen op de bergen Israëls in het beloofde land. En hij zegt er ook bij wanneer. In de dag der wolken en in de dag der duisternis. En dat is een aanduiding voor de dag des Heren. En die is nog steeds niet begonnen hoor. De dag des Heren die vangt pas aan als de tekenen in de zon en de maan en sterren geweest zijn. En volgens Matthäus 24 is dat pas terstond na de verdrukking van die dagen. En dus na de grote verdrukking over de Joodse staat breekt de dag des Heren aan. En in die momenten, vanaf dat moment, kan er een terugkeer van een gelovig volk Israël plaatsvinden. Uit alle volkeren terugverzameld naar het beloofde land. Die dag des Heren is nog steeds niet aangebroken. Dus alle inspanningen die men vandaag de dag doet om mensen terug te brengen naar het beloofde land zijn niet naar de wil Gods. Ja, het staat in de schrift, dat kan ik dan ook niet helpen. U mag mij erop aankijken als u het er niet mee eens bent. Maar dan zeg ik, nou, ik verwijs even door naar wat de schrift zegt. De Heer zegt dat het zo gaat. En zo lees je in Ezekiel 37 dat de Heer die twee houten bijeen doet brengen als een wonder. Jozef of Efraïm en aan de andere kant Juda. Die twee stukken hout zijn de twee huizen, de twee geslachten van Israël. Die worden in de handen van Ezekiel 1. En daar staat een profetie achter. Een verklaring staat erachter dat die niet meer in twee koninkrijken verdeeld zullen zijn. Maar dat het één volk, één koninkrijk zal zijn onder leiding van één herder. Onder één koning, onder leiding van één vorst, namelijk mijn knecht David. En dat is uiteraard de zoon van David, Christus. Maar dat is nog toekomst. Dat is nu nog niet zo ver. We hebben wel te maken met een dal van dorre doodsbeenderen. Een lichaam wat bijeengevoegd wordt, maar wat ontbreekt er?
De geest.
Het is een dood lichaam. Ook die Joodse staat, sorry dat ik het zeg, het is een dood lichaam. Want men is pas levend als men levend gemaakt is met Christus. Als men drinkt van dat levende water. Wat er om niet beschikbaar is. Als men de Heilige Geest deelachtig wordt op grond van geloof in de opgestane Heer. Nou ja, dat kun je van enkelingen zeggen onder het volk. Ja, die maken dan vandaag de dag ook deel uit van de gemeente. Messias beleidende Joden. Een beetje vreemde term eigenlijk. Het zijn gewoon christenen geworden. Want ze horen bij Christus, de Messias. En betekent dus dat ze nu deel uitmaken van de gemeente. Maar het volk wat de Heer beloofd heeft, wat het beloofde land zal erven, dat is een gelovig Israël, wat in de toekomst, nadat de Heer is wedergekeerd, op de Olijfberg terugverzameld wordt. Want in Matteüs 24 vers 30 staat dat hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. En dat hij daarna zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. Van het ene uiterste des hemels tot het andere uiterste. En dat gaat daar over de uitverkorenen van het volk Israël. Het voorgaande gedeelte zegt toch die in Judea zijn. Die zouden vlieden op de berg als ze zien dat de gruwel der verwoesting opgericht wordt. In die context staat. Dan gaan we nu even pauzeren. De tweede kudde is dus de kudde van het volk Israël. Een mooi gedeelte wat dat ook bevestigt is Jesaja hoofdstuk 40. Is wel mooi om aan te halen. Want voordat de kudde, namelijk de gemeente, opgenomen is, kan God ook nog niet verder gaan met zijn plan ten aanzien van Israël. Eerst het verzamelen van de gemeente. Dat is voltooid bij de opname van de gemeente. Dat heet dan ook de toevergadering tot hem. En daarna gaat de Heer weer verder met zijn plan met Israël. Dan is de tweede kudde het gelovig overblijfsel van Israël. En dat wordt bijvoorbeeld in Jesaja 40 zo mooi gezegd. Eerst vers 1. Daar staat, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dus ze heeft wel de bestraffing ondergaan, maar nu is er troost van Gods wegen voor het volk, Ami. En er staat een mooie tijdsaanduiding bij, want er staat bij dat haar ongerechtigheid is verzoend. En als we daarbij Daniel 9 in vers 24 in gedachten nemen, dan staat er 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat van Daniel, en over uw heilige stad, dus Jeruzalem, om de ongerechtigheid te verzoenen en om de zonde te verzegelen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Er staan nog een paar dingen bij, maar hier gaat het me nu even om. En als dit vers dus gelezen wordt, moeten we dat plaatsen aan het einde van de 70ste week. Want dan is de ongerechtigheid voor Juda verzoend. Alleen de andere volken worden daar uit de stammen van Israël nog aan toegevoegd. En in dat verband lees je dan in vers 9. O Sion, verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zegt tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. In de toekomst is dan dat het beest dat uit de zee opkomt. en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ik denk dat ik dat in deze groep niet verder hoef uit te leggen. Dat zijn loon, namelijk zijn arbeidsloon, een aanduiding is voor de gemeente die dan met Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid. En dan staat er, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Hier heb je het wedergeboren volk. Ze zijn nog jonggelovigen, want ze worden beschreven als lammekens en zogenden. En ze hebben de Heer dus als de Messias leren kennen, hem aanvaard. En dat is direct na de 70ste week, is daar het beginpunt. En dat gaat vervolgens in het plan van God dan verder. Dus ook hier vind je prachtige bevestiging. Die tweede kudde zal dus uiteindelijk ook deel hebben aan het levende water, aan het Heilige Geest, die ze door het geloof in hun goede herder, de Heer Jezus Christus, zullen ontvangen. En die wordt in Psalm 80 de herder Israëls genoemd. Het staat ook bij, o herder Israëls, verschijn blinkende. En dat doet hij dan met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. Als ze zijn naam aanroepen. En dan zal die olijfberg scheuren en kunnen ze vluchten naar Azal. En dan begint het herstel. De derde groep is natuurlijk de kudde van de heidenen. Daar vinden we in Openbaring een gedeelte van terug. Openbaring 7. Dat is conform Handelingen 15. Namelijk dat ook de overblijvende mensen, namelijk alle heidenen, de Heeren zouden zoeken over wie zijn naam is aangeroepen. En zo zal Israël in de toekomst ook, in ieder geval voor een deel van het volk, uitgezonden worden om het evangelie van het koninkrijk in de wereld te prediken. En de mensen op te roepen om zich te bekeren tot de God van Israël, tot de schepper van hemel en aarde. En dan klinkt het eeuwige evangelie ook, staat in Openbaring verderop. En hier in Openbaring 7 lezen we eerst de 144 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. Elke stam 12.000, uitgezonderd dan. En dan vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Zoals de Heer Jezus toen hij op de ezel reed in Jeruzalem ook de mensen palmtakken hadden en ze riepen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël, de zoon van David, palmtakken staat voor koningschap, hè? Onder andere. Niet alleen, maar ook daarvoor. En dan wordt er gevraagd, wie zijn deze nu? Dat staat in vers 13. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggen dat mij deze zijn bekleed, die bekleed zijn met lange witte klederen. Wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het, Heer in de zin van mijn Heer. Gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En hier is dan de grote verdrukking voor de volkerenwereld. Hè? De grote verdrukking voor het Joodse volk is dan al voorbij. Want we zijn ook hier vlak voor alle terugverzameling van de 144.000 die uitgekozen worden uit de stammen Israëls. Dus die zijn er dan al. En daarna volgt deze schare. En dan staat er in vers 15, daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in de tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. Dat is het werkwoord wat voor de herder gebruikt wordt. Een kudde weiden, naar de grazige weiden. Het woord wat hier staat, dat wordt ook vertaald met hoeden van een kudde. En het zelfstandige naamwoord wat hierbij hoort, dat is een herder. En is het lam wat hen zal weiden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Kijk, daar heb je ze. Het water wat uit de put beschikbaar kwam, dat zullen ze dan drinken om niet. En God zal de tranen van hun ogen afwissen. Met andere woorden, dit is trouwens het aan het begin van de 1000 jaren, zeg maar. Het is niet aan het eind van de heilsgeschiedenis, er staat een openbaring verder. Maar dat het verdriet voor hen nu voorbij is, nu ze ingaan kunnen in het koninkrijk van God. Denk ook aan Matthäus 25, waar dan de zoon des mensen komt. en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan verzamelt hij de volkeren voor zich en hij scheidt ze als de herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen die worden rechts gesteld, voor jullie andersom natuurlijk, en de bokken links. En de schapen, dat zijn de rechtvaardigen. En tot hen zegt de Heer dat zij het koninkrijk wat van de grondlegging der wereld al opgericht was, al bestemd was om opgericht te worden, zo staat het daar vertaald, dat dat voor hen hun erfenis wordt, beërft dat koninkrijk. En zij gaan dus het geopenbare koninkrijk de 1000 jaren dan binnen als gelovigen uit de andere volkeren die zich bekeerd hebben tot de God van Israël, tot de schepper van hemel en aarde, die ook hun God geworden is. Dat is die derde kudde. Die zal leven in de 1000 jaren en tot in eeuwigheid. Hè? Ze zullen eeuwig leven ontvangen daar. Dat is de derde kudde die hier genoemd wordt. Terugkerend even naar Genesis, waar we dan vandaan kwamen, Genesis 29. Vers 9 zei dus dat Rachel daar komt met de schaapskudde die van haar vader was, van Laban. Ze was herderin. En dan als Jacob Rachel ziet en de kudde van Laban, dan krijgt hij de kracht om de steen weg te wentelen van de mond van de put. De opstanding van Christus wordt daarin uitgebeeld. En hij drengte daarna de schapen van Laban, zijn moeders broeder. En Jacob kuste Rachel en hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij haar vaders broeder was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep ze heen en gaf het haar vader te kennen. Ik lees eerst even de geschiedenis uit voordat ik op de details verder inga. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde dat Jacob van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij, Jacob, vertelde Laban al deze dingen, al deze woorden. Toen zeide hem Laban, voorwaar, gij zijt mijn gebeente, mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. Aantal details in dit gedeelte zijn opvallend. Die volle maand kom ik straks nog even op terug. Maar we weten dus dat de drie kudden liggen gereed om te drinken van het water uit de put. De eerste kudde, dat blijkt dan de gemeente te zijn. De tweede Israël, de derde de volkerenwereld die dan tot bekering komt. Maar het opvallende is dat van die eerste kudde, Rachels kudde, het eerste te drinken krijgt. Nou zegt de schrift in Handelingen 13, laten we dat eerst even lezen. Dus je kunt haar beschouwen als eersteling, eerstelingen met haar kudde, van de gemeente. Handelingen 13, daar is Paulus in Pisidië en daar is de plaats Antiochië. Hij gaat daar in de synagoge. De mensen luisteren naar hem, maar als de Joden dan zien dat ook de heidenen zich interesseren voor het woord van God, dan worden zij jaloers in overeenstemming met wat al aangekondigd werd, dat hij hen tot jaloersheid zou verwekken. En dan staat er in vers 45 van Handelingen 13, doch de Joden de scharen ziende werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Eerst tot u, Joden. In Handelingen begin wordt het eerst in Jeruzalem verkondigd en verderop. En hier zijn we al buiten het land in Antiochië van Pisidië. En daar is Paulus met Barnabas. En zij, de Joden, worden jaloers op de heidenen die het evangelie willen aannemen. En dan staat er dat zij nijdig worden over hen en hen wederspreken en lasteren. En dan zegt Paulus, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, dat is hun keuze, zie wij keren ons tot de heidenen. Het eind van Handelingen zegt dat de zaligheid naar de heidenen zal gaan en die zouden horen. Dus eerst in Handelingen werd het gepredikt aan Joden. Dat was het eerste, maar het volk heeft het niet aangevaard. Dus komen we in Handelingen 15, wat we gelezen hebben terecht, waar dan de juiste volgorde wordt gegeven, dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen. En daarna komen de vervallen hut van David en daarna de overblijvende mens. Die drie kudden hebben we nu gezien. Maar het bijzondere is dat dus Rachel, die dus eigenlijk bij die eerste kudde hoort, want Jacob, de opgestane, geeft haar het eerst te drinken met haar kudde, dat die niet behoort bij degene die in het land leefden. En ze horen ook niet bij de heidenen als zodanig. Ze zijn wel familie. Alleen ze wonen niet in het land. Ze zijn familie van Jacob. En van Rebekka is het zelfs de broer, zijn oom. Dus het is de familie die er deel aan krijgt, eerst binnen de eerste groep. En omdat het familie is en de Joden het afwezen, mag je dus verwachten dat dat andere deel, wat uit Israël voortkomt, daar deel aan gekregen heeft. En dat is ook wat onder andere in Ezechiël gezegd wordt. Want ze bevinden zich buiten het land, hè? In de vreemde. Maar het is wel familie van Jacob. In Ezechiël hoofdstuk 11, daar vind je een voorbeeld daarvan. In vers 15, daar staat: mensenkind, het zijn uw broederen. Uw broederen, de mannen uw maagschap, het ganse huis Israëls, ja, dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem, en daarmee dus Juda, gezegd hebben: maakt u verre af van de Heere, ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. De geschiedenis uit de Bijbel is zo dat het huis Israëls, het noordelijke rijk, die we ook wel eens gemakshalve met 10 stammen aanduiden, al is er maar één schriftplaats die dat echt zo noemt, hè, bij die verdeling van de mantel in 10 stukken en 2 stukken. Maar dat het noordelijke rijk van Israël was al in Assyrische ballingschap weggevoerd. En de Joden vonden dat prima. Die zeiden: maak u verre af. Het land is nu van ons. En dan komt er een profetie. Daarom zegt, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb. De Heer had dat gedaan op grond van hun eigen ongehoorzaamheid. Ze wilden zich niet bekeren. En hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, ze zijn dus onder de heidenen, dan staat er: nochtans zal ik hun een weinig, tijd staat cursief, hoort er ook niet bij eigenlijk, een weinig in geringe hoeveelheid, in verhouding, tot allen die onder de heidenen verstrooid zijn, tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Dat betekent dus dat ze in de vreemde tot bekering komen en tot een heiligdom voor de Heer zullen zijn. En zo is Jacob nu in de vreemde, buiten het land Kanaan, bij familie. En hij geeft het eerste, Rachel, uit de familie, water te drinken uit de put waar hij zelf de steen van heeft opgelicht, als de opgestane Heer. Het werd eerst gepredikt in Handelingen aan de Joden. Zij weigerden. Zij wilden het eeuwige leven niet accepteren. Dus ging de zaligheid naar de heidenen. Maar onder die eerste kudde kreeg Rachel als eerste te drinken. En dat is dan een beeld van die andere stammen die onder de heidenen verstrooid geworden zijn, die ook deel kregen aan het evangelie wat onder de heidenen gepredikt werd. En dus kun je Rachel beschouwen als eersteling onder die eerste kudde. Een uitbeelding van de gelovigen uit die andere stammen die tot bekering komen onder de heidenen en nu ook deel uitmaken van de gemeente. Dat is bijzonder toch, dat het er zo staat. Dat Rachel als eerste daarvan te drinken krijgt. Ik moet even doorlezen, want dat is het vervolg voor de toekomst. Daarom zeg al zo zegt de Heere, Heere, ik zal uw lieden vergaderen uit de volken. Ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u in het land Israëls geven. En zij zullen daarheen komen en al deszelfs vervoeselen, al deszelfs gruwelen van daar wegdoen. En ik zal hun eenderlei hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En een stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Opdat ze wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten en bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En die laatste woorden vanaf vers 17 zijn van toepassing op alle stammen van Israël. Omdat nu eenmaal die uitdrukking, ik zal hun tot een God zijn, ze zullen mij tot een volk zijn, Ja, die vind je bijvoorbeeld in Jeremia 31 weer terug. Dus vers 16 is eigenlijk een belofte voor dat deel wat weggezonden is onder de heidenen van het noordelijke rijk. Maar vanaf vers 17 en daarna wordt een belofte gedaan over wat de Heer in de toekomst aan alle stammen zal vervullen. Hoe kom ik daarop? Nou, dan gaan we even naar Jeremia 31 en soortgelijke schrift plaatsen. Jeremia 31, vers 31 en volgende. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, dat is dan het noordelijke rijk, en met het huis van Juda, het zuidelijke rijk, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dag als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk verbond zij, mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls, en nu is het alle stammen samen, Juda en Israël wordt nu één volk, maken zal, zo zegt, spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun hart inschrijven en zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Precies dezelfde woorden als het Ezechiël hoofdstuk 11, iets verderop na vers 16. En dat wordt bevestigd hier aan alle stammen van Israël. Dan is het weer Ammi geworden. Lezen we hoofdstuk 32 van Jeremia. Daar staat in vers 36. En nu daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van deze stad waar gij van zegt, zij is gegeven in de hand van de koning van Babel en door het zwaard en de honger en door de pestilentie. Zie, ik zal hen vergaderen uit al de landen, en dus niet alleen uit Babel, maar uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid, in grote verborgenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en zal hen zeker doen wonen. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Belofte die aan Israël in de dagen van zijn wederkomst van de Heer zal vervuld worden. Dan gaan we naar Ezechiël 36... Prachtig hoofdstuk over de toekomst van het gelovige overblijfsel van Israël. En daar wordt van gezegd, vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Let wel, de Heer zegt dat hij dat zal doen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Dat is de wedergeboorte van het volk. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Als ze in het land zijn, alle stammen, zijn ze dus het volk van God, Ammi. En zijn ze dus zich bewust dat de Heere hun God is. Wanneer ben je Ammi? Zacharia 13 zegt dat zo mooi. Ik citeer het maar even uit het hoofd. En dan zegt de Heer, ik zal het derde deel in verdrukking brengen. En dan zullen ze mijn naam aanroepen. En ik zal zeggen, het is mijn volk. En zij zullen zeggen, hij is onze God. Pas wanneer ze zijn naam aanroepen, pas dan worden ze weer Ammi. Gods volk. Dat is dus op voorwaarde van geloof. En de belofte die wij in Ezechiël 11 lazen als een tussenvers er eigenlijk tussenin is een belofte ten aanzien van die stammen die onder de heiden verstrooid werden. En dat was tegenover Juda, want die verblijden zich erin. Zeiden, ja, ga maak wat je ver weg komt, want dan is het land voor ons. De Heer doet een belofte ten aanzien van, hij zegt, jullie zullen mij een weinig tot een heiligdom zijn onder de heidenen waar ik heen ik jullie heb verstrooid. Dat betekent dus dat die andere stammen die onder de heidenen verstrooid zouden worden, daar een deel van tot bekering zou komen en de Heer zou aanvaarden. Dat is wat gebeurt in deze tijd van de genade en maken deel uit van de gemeente. En de belofte dat het zal worden tot mijn volk en ik zal hun God zijn, is voor alle stammen bedoeld. Ook daarvan kun ik nog lezen uit Ezechiël 37, bladzij omslaan, in vers 23... Dat is dat gedeelte over die twee stukken hout die tot één worden. Dus heb je alle stammen bijeen, En dan staat er in vers 21 al, spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn. Ik zal hen vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal hen maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen allen tezamen een enige, dat wil zeggen één, telwoord één, koning tot koning hebben. Ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun verfoeiselen, met al hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal hen reinigen en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Alle stammen in het land. En dat is wat de volgende vers in Ezechiël benadrukte. Maar dat ene vers ertussenin zei dus een belofte ten aanzien van die stammen die verstrooid waren onder de heidenen. Zegt de Heer, toch zal ik een weinig onder hen tot een heiligdom zijn. En dat is wat van de dag nog steeds plaatsvindt. Hè? Dat onder de heidenen, waar die andere stammen verstrooid geworden zijn, zich zullen bekeren tot de Heer. En dat is Rachel, die als eerste van die eerste kudde, als eersteling, daar ook nog deel aan kreeg. Die andere kudde wordt niet eens meer genoemd. Maar die liggen daar ook klaar om te drinken van het levende water. En om de Heilige Geest erachter te worden. Nou, dan komt Laban dus bij Jacob, als hij dat gehoord heeft van Rachel. En dan staat er aan het eind nog, daar wil ik dan nog even bij stilstaan, dat hij bij hem een volle maand bleef. Maar het werd uiteindelijk 20 jaar. Een volle maand, staat er, vertaald. Toen zeide hij, vers 14, hem Laban, voorzwaar, gij zijt mijn gebeente, mijn vlees, wil zeggen, bent familieband. Hè? Die term staat voor het eerst trouwens in Genesis hoofdstuk 2. Als Adam zijn vrouw, die uit hem voortgebracht is, ziet, dan zegt ze ook dat hij vlees is van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente. En daarom zou men haar maninne noemen, uit de man genomen. We hebben al eerder gezien dat dat ook een type is van Christus en de gemeente. Maar hier ligt de relatie natuurlijk tussen de familie van Abraham en van Isaac en dus Jacob. Aan de ene kant in Canaan, aan de andere kant ligt die andere familie in Paddan Aram, in het gebied van Mesopotamië. Maar ze zijn wel familie en maken deel uit uiteindelijk van dezelfde voorouders. Hij bleef daar een volle maand. Die uitdrukking is toch ook op zich wel mooi, want een volle maand, er staat letterlijk een maand van dagen, Godes Yamim of Yomim. Het woord Godesh is ook het woord wat met nieuw te maken heeft. Gadash is het woord Godesh ook. En dat betekent nieuw zijn, vernieuwen. Dus ook hier vind je weer iets wat nieuw is, wat aangekondigd wordt. En een volle maand in de Bijbel is een maand 30 dagen. Dat leren we al uit de geschiedenis van Noach. Dat 5 maanden lang het water er was op het land en dat 150 dagen was, leren we daar. Dus 1 maand is 30 dagen. En in de profetische zin is dat ook zo. Als we denken aan de uitdrukkingen van 42 maanden in Openbaring. En dan is dat 1260 dagen of 3,5 jaar. Dan is dat een jaar met maanden van 30 dagen. 30 dagen, dus een volle maand is een volle 30. Denk even over de 30 na. Heeft 2 kanten. 30 dagen wordt in de Bijbel genoemd als een periode van rouw in Numeri 20 vers 29 bij de dood van Aaron. Dan rouwt men 30 dagen lang. Daarna bij de dood van Mozes wordt ook zijn dood 30 dagen lang beweend. Dat is Deuteronomium 34 vers 8. Dat is dus het afsluiting van het oude. Hij is gestorven, het oude leven is voorbij. Het is afgesloten, er wordt geweend en daarna gaat men verder. Dat is 30. Verder komt het getal 30 ook in positieve zin voor en is het vaak een aanduiding van begin van iets nieuws, iets wat geactiveerd wordt, wat in gang gezet wordt. Voorbeelden: David was 30 jaar oud toen hij koning werd. Eerst over Juda en daarna over alle stammen van Israël. Dat lees ik in 2 Samuel hoofdstuk 5 vers 4. Bij Jozef zien we hetzelfde. Jozef was 17 toen hij verkocht werd. En 13 jaar later, na een periode van allerlei vernederingen, zelfs tot in de gevangenis aan toe, werd hij uiteindelijk voor de farao geleid en kon de dromen van de farao uitleggen en werd hij tot onderkoning aangesteld in Egypte. Er staat bij dat hij 30 jaar was toen hij die positie kreeg. Een begin, een nieuw begin dat nu in gang gezet wordt. 30 bij Jozef, dat vind je in Genesis 41 vers 46, zoek het maar na. En de mooiste is misschien wel die van de Heer Jezus. En dat hij met zijn openbare bediening om het evangelie te gaan prediken, wordt van hem gezegd. En hij was omtrent 30 jaren, omtrent duidt vaak op iets bijzonders, op iets verborgens ook. Maar hij was dus 30 jaar toen hij begon met het prediken van bekeert u, want het evangelie van het koninkrijk is nabij gekomen. En dus ook daar is het begin van een bepaalde activiteit die in gang gezet wordt. Een nieuw begin, want hij predikte het koninkrijk en daarmee het einde van de wet, begin van een nieuw verbond. En beide dingen samen, 30 is dus enerzijds een afsluiting van iets, anderzijds is het begin van iets nieuws. En dat is nou precies de aanduiding van waar deze geschiedenis eigenlijk centraal in staat. Het is het einde van hetgeen afgesloten was. Namelijk het water is er wel, maar het is niet beschikbaar. Eerst moet die steen eraf. En toen die eraf was, begon iets nieuws. Het nieuwe leven kwam daar. Het nieuwe verbond werd van kracht. Eeuwig leven, de Heilige Geest, is het begin van iets totaal nieuws en het blijft voor altijd. Dat is de geschiedenis van het getal 30. Letterlijk bleef hij natuurlijk een maand lang bij hem, maar dan vraag je af, wat betekent dat dan nog? Nou, het is eigenlijk een periode waarin het nieuwe geactiveerd wordt. En het nieuwe is geactiveerd sinds de opstanding van Christus. Dat is hieraan vooraf gegaan. De steen is weggewenteld. En nu begint iets totaal nieuws. En de geschiedenis bij Jacob, bij Laban, is dus een hoge mate ook een type van de periode die in de Bijbel als een onderbreking wordt beschouwd. Het is totaal 20 jaar voordat hij terugkeert naar het land waar hij vandaan kwam. En komt hij weer bij Bethel terecht, waar het begon. En die steen die opgericht werd, werd tot een huis Gods. Begin van de roeping van de gemeente. En dan komt hij terug. En dan is dat 20 jaar later. Die 20 jaar, zoals de 2, de 20, de 200 en de 2000. Dikwijls in de schrift een uitbeelding zijn van de onderbreking in Gods heilsplan. In het bijzonder in relatie tot de gemeente. En wat Laban en Jacob allemaal meemaken. En hoe Jacob daar zijn beide vrouwen krijgt. Hoe hij zijn kudde krijgt. Is, kan ik op voorhand wel zeggen, is een prachtig type van de totstandkoming van Christus met zijn gemeente. Buiten het land, in de vreemde, onder de heidenen feitelijk. En daar is God bezig om zich eerst een volk te verzamelen, te roepen, te vergaderen voor zijn naam. En daarna keert hij terug. Een prachtig mooi begin, een nieuw begin, wat nu geactiveerd wordt, vandaar de 30.
Ja. Kun je ook zeggen dat het 30 een start is van de vervulling van de belofte dan?
Een?
De vervulling van een belofte, 3 bijvoorbeeld de belofte, en de 3 staat voor de belofte.
Ja, 3 staat voor de belofte, dat ja. Is gerelateerd aan de derde bedeling dan. Ja. He, dat is de belofte die aan Abraham gedaan werd. Dat is ook zo, dat heeft er wel iets mee te maken. Het is zo, datgene wat onder het oude verbond beloofd was, dat is wat Galatenbrief zegt, dat de belofte des Heiligen Geestes zou komen, dat de belofte die aan Abraham gedaan werd, die werd door de wet niet teniet gedaan. Het wachten op de komst van het geloof, namelijk van Christus. Dan zou dus de belofte die aan Abraham, de zegen die aan Abraham beloofd was, ook in de vorm van de Heilige Geest aan de gelovigen gegeven worden. Dus daar vind je in die zin de vervulling van de 3. Ja, maar dan in relatie tot de gemeente. Er is wel meer over te zeggen. De 30 zou je ook kunnen herinneren aan wat Judas deed. Judas heeft de Heer Jezus verraden en dat leverde hem 30 zilveren penningen op. Maar dan zie je de afsluiting van het ene, het leidde tot de dood van de Heer, de overlevering. En toch is er weer een nieuw begin. De opstanding van Christus, die aspecten vind je in de Bijbel terug. Ja, ik kan er nog wel meer over zeggen, maar de tijd zit erop en ik moet het daarbij laten, dus ik wou eigenlijk maar benadrukken dat wij als gelovigen dus nu leven in de tijd van die eerste kudde. En dat wij ons zouden voeden en laven met dat levende water. en zouden drinken daarvan. De Heilige Geest die we ontvangen hebben, laten we die geest in onze levens laten leiden, opdat de vrucht van de Heilige Geest in ons levens tot zijn recht komt. Want op die wijze leef je tot eer van de Goede Herder, die zijn leven voor ons gesteld heeft en ons reinigt en heiligt, maar het gaat niet buiten onze persoonlijke overgave aan hem over. Het kenmerk van een schaap van de kudde is, wat de Heer Jezus Johannes hoofdstuk 10 zegt, mijn schapen volgen mij, zij luisteren naar mijn stem en ik geef hen het eeuwige leven. En zij kunnen nooit en tennimmer uit de hand van mijn vader of uit mijn hand gerukt worden. Dat is eeuwig leven. Prijs de Heer ervoor. Zullen we danken. We danken u, Heer, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En deze geschiedenis die in het verleden heeft plaatsgehad zoals die beschreven is, heeft ook prachtige, rijke boodschap voor de toekomst. Spreekt ook over onze tijd. Wij die als gelovigen mogen behoren tot de kudde, de schaapskudde die u door uw eigen bloed verkregen hebt. En we danken u dat we ons bewust mogen zijn dat we duur gekocht zijn. En dat u onze overste herder bent, de grote herder der schapen, de overste herder en opziener van ons geloof. Dank u, Heer, dat we op u mogen zien, want u bent ons voorgegaan. Als de voorloper die in het binnenste heiligdom is binnengegaan. Wij mogen u volgen ook in de geest om straks ook in de toekomst die toevergadering tot u mee te maken. En daarna weten we, Heer, dat u uw plannen ten aanzien van uw volk Israël weer zult hervatten. Want alles wat u beloofd hebt, zult u ook in vervulling doen gaan. Ook zij zullen eenmaal tot bekering komen en erkennen dat u de ware herder bent, die ook dan blinkende voor hen zal verschijnen. Dank, Heer, dat uw beloften zelfs nog verder reiken tot alle heidenen die in de dagen van uw wederkomst zich zullen bekeren en deel zullen hebben aan het geopenbaarde koninkrijk. Het is zo mooi in deze geschiedenis weergegeven, maar de basis is wel dat die steen van de put af moet. De opstanding van Christus moet hebben plaatsgehad, anders is er geen levend water beschikbaar gekomen. En zo danken we u, Heer, dat u degene bent die voor ons de dood bent ingegaan en daarmee verzoening hebt gedaan bij God de Vader. En dat we daardoor het geloof in u eeuwig leven deelachtig geworden zijn, uw geest hebben ontvangen en mogen weten, Heer, dat onze zonden zijn weggedaan en dat we gerechtvaardigd zijn op grond van uw geloof in wie wij ons geloof, ons vertrouwen hebben gesteld. Dank u, Heer, voor al die zegeningen die ons toekomen. Louter en alleen omdat u degene bent geweest die de dood heeft overwonnen. Dank u wel daarvoor. Daarom, Heer, willen we onze levens aan u toewijden als gehoorzame schapen van de kudde waar u de goede herder van bent. En we willen luisteren naar uw stem, naar uw woord. En willen u volgen om u de eer te geven in onze levens, want we zijn duur gekocht. En we zouden daarom u verheerlijken. We zien uit naar uw komst, maar tot die tijd weten we dat u met ons bent en voor ons zorgt. Dank u daarvoor. Amen.